Goedenavond, gemeente en luisteraars bij de Kerkomroep. Welkom in deze eredienst, waarin voorgaat dominee J.H. de Vree uit Dodewaard. Tijdens de dienst wordt er tweemaal gecollecteerd. De eerste collecte is voor de preek en is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De tweede keer is dus voor de slotpsalm en dan is de opbrengst bestemd voor de kerkrentmeesters. De zomermarkt van zaterdag 22 augustus heeft na aftrek van bijna alle bekende kosten voorlopig het mooie bedrag van ongeveer 9800 euro opgebracht. En ieder die daaraan bijgedragen heeft aan deze mooie opbrengst vanaf deze plaats, hartelijk dank. De schriftlezing vanavond is Psalm 19. En we beginnen de dienst met het zingen van Psalm 14, vers 1. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen we met elkaar uit Psalm 8, vers 1. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen. En ook vers 3. en vers 4. Psalm 8, 1, 3 en 4. Beleiden we ook deze avond ons geloof, waarna we zingen uit Psalm 136, vers 5. Looft Gods wijsheid, door zijn woord bracht hij al de hemelen voort. En ook vers 26, geef de God des hemels eer. Psalm 136, 5 en 6, nadat we ons geloof beleden hebben en we beleiden ook deze avond met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van zonden. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Laat ons bidden. Heere in de hemel, zo komen wij tot u om u te danken dat we tot u mogen komen, dat we u mogen erkennen als de schepper van hemel en aarde. Dat u het bent die het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. U die het geeft dat de zon schijnt. Maar ook dat er weer vocht mag vallen. Reden om u te danken, zeker als we ook een hele tijd droogte gehad hebben. Dan mogen we dankbaar zijn dat er ook weer regen is. En dat zo ook de planten weer groen mogen worden. We danken u, Heer, dat we u mogen erkennen als de schepper van hemel en aarde. Dat u alle macht hebt. Dat we het met Psalm 8 mochten zingen. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen. U bent het waard om te ontvangen de lof, de eer en de aanbidding. Maar we moeten ook met schuldbelijdenis tot u komen. Want op deze aarde zijn er ook velen die uw naam niet loven en niet prijzen. Dat hebben wij voor u te belijden. En we bidden u om de werking van uw Heilige Geest in onze levens, om dat woord van u ter harte te nemen. Om te leven met u en voor u. Want u, Heer Jezus, u bent naar deze aarde gekomen. U bent gekomen om uw leven te geven tot een verzoening van al onze zonden. Jesaja, hij heeft het al mogen voorzeggen. De straf die ons de vrede aanbrengt was op u. En door uw striemen is ons genezing geworden. En in het Nieuwe Testament wordt het ons in al de vier evangeliën verteld hoe u, Heer Jezus, die weggegaan bent van kribbe naar kruis. Hoe u gekruisigd bent, gestorven en begraven zijt. Maar ook dat u opgestaan bent uit de dood. Dat u geroepen hebt, het is volbracht. En op grond van dat volbrachte werk van u mogen wij hoop en uitzicht hebben. Mag er leven zijn. We danken u voor die grote genade. En we bidden u dat we daaruit leven. Zo bidden wij u om uw zegen in deze dienst. Wilt u zo bij ons zijn? U hebt het beloofd. Waar twee of drie in uw naam samen zijn, daar bent u in hun midden. Wij bidden u. Wees u zo in ons midden. Geef ons zo op u gericht te zijn. Zo bidden wij u voor andere gemeenten die samenkomen. Wilt u ook daar uw zegen schenken. Zo denken we ook aan de wereldwijde kerk. Vandaag, zondag, eerste dag van de week, opstandingsdag. U, Heer Jezus, u hebt de dood overwonnen. U bent de levende. U bent bij de Vader in de hemel. Daar danken wij u voor. En vanuit de hemel regeert u uw kerk. Wij bidden u dat we voor u leven, met u leven. We bidden u om standvastigheid, om volharding. Dat hebben wij nodig in ons vrije Westen. Dat hebben christenen nodig die vanwege hun geloof vervolgd, verdrukt worden, achteruitgezet worden. Geef hen ook volharding, zoals ook wij volharding nodig hebben. Dat we in dankbaarheid gebruiken wat u ons geeft. Zo bidden wij u om uw zegen, niet omdat we het verdienen, maar uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan lezen uit Psalm 19. Psalm 19, boven deze psalm staat: schepping en wet vertellen Gods eer. En als we letten op deze psalm, dan wordt er in de eerste plaats verteld over de schepping. Over het ruime hemel rond, dat vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Dat horen we in de eerste 7 versen. Vervolgens wordt over de heerlijkheid van Gods wet gesproken, die is volmaakt. En in de derde plaats zien wij dat David bidt. Hij heeft God horen spreken. In de schepping, in zijn woord. En nu bidt hij tot God. Dat zien we in de laatste verse van deze psalm. We lezen Psalm 19. Het is een psalm van David voor de koorleider. En dan eerst de natuur, de schepping. De hemel vertelt Gods eer. En het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere, de ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. En die is als een bruidegom die uit zijn slaapkamer uitgaat. Hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Het ene einde van de hemel is zijn opgang. Zijn omloop is tot aan het andere einde. Niets is verborgen voor zijn zonnegloed. En dan gaat hij spreken over de wet van God, over het woord van God. De wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heere is betrouwbaar. Zij geeft eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heere zijn recht. Zij verblijden het hart. Het gebod van de Heere is zuiver. Het verlicht de ogen. De vreze des Heere is rein. Zij houdt voor eeuwig stand. De bepalingen van de Heere zijn waarachtig. Met elkaar zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begeerenswaardiger dan goud. Ja, dan viel zuiver goud en zoeter dan honing en honingzeem uit de raad. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd in het houden van die, van die ervan ligt grote loon. En dan gaat David bidden. Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Weerhoud uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen, dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht, Heere, mijn rots en mijn verlosser. Tot zover deze psalm. En de laatste versen, die zijn voor, we letten op de hele psalm, maar de laatste versen zijn vooral de tekst waar we bij stil willen staan. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst met elkaar zingen uit psalm 19. We zingen vers 1. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Maar we zingen ook over de heerlijkheid van Gods wet. Vers 4. Des Heeren wet nochtans verspreidt volmaakte glans, dewijl zij het hart bekeert. Psalm 19, 1 en 4. En dan wordt er ook gecollecteerd, neem ik. En dan wordt er ook gecollecteerd. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. We zingen Psalm 19. Gemeente, de tekst waar we dus vooral bij willen stilstaan is dat gebed van David. En dat we dat ook gebed voor onszelf zouden herkennen. Waar David het ook bidt in vers 13. Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Weerhoud uw dienaar ook van hoogmoed, laat die niet over mij heersen. Dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. En dan in vers 15, laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht. Heere, mijn rots en mijn verlosser. Gemeente des Heren. Als we letten op dat gebed van David, dan horen wij dat hij bidt om vergeving, om verzoening. En dat hebben wij ook nodig. Dat heeft de Heer Jezus ons ook leren bidden in het Onze Vader. Dat we bidden, vergeef ons onze schulden. Nou, dat bidt David ook in vers 13. Hij bidt om reiniging. En in vers 14 bidt hij om bewaard te worden van het boze. Zoals wij ook bidden in het Onze Vader. In het Onze Vader bidden we. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Nou, daar bidt David ook om. Hij bidt om bewaard te worden voor hoogmoed. En in de derde plaats, in vers 15, dan vraagt David of zijn spreken en zijn denken tot eer van God is. Zoals het Onze Vader al begint met dat gebed, uw naam wordt geheiligd, zo is het ook het verlangen van David, dat zijn spreken en denken tot eer van God is. En dan eindigt hij met die woorden, mijn rots en mijn verlosser. Hij kent de Heer als zijn rots, als de vaste rots van zijn behoud en als zijn verlosser, als zijn heiland. En David, hij komt tot dit gebed als hij de natuur heeft zien spreken en als hij Gods woord heeft doen horen spreken. En daar letten we dus op. We letten op het spreken van God door de natuur en door de wet. En in de eerste plaats zegt David, de hemel vertelt Gods eer en het uit en het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. Als David naar de wolkenhemel kijkt, de zon ziet, de maan ziet, de sterren ziet, dan ziet hij daar de machtige hand van God in. Dan ziet hij de grote dingen die God doet. Want als we letten op de natuur, op de schepping, of we nu letten op het kleinste insect, of het grootste dier, dan zien we het zijn dieren, beesten die wonderlijk gemaakt zijn. Of als we letten op het menselijk lichaam. Of als er een nieuw kind geboren wordt. Zoals ruim een week geleden, onze eerste kleinzoon geboren. En als je daar ook weer bij stilstaat, wat een wonder dat het is, de geboorte. Hoe een kind eerst in de moederschoot groeit. En dat dan dat moment van de geboorte komt. Hoe het lichaam, hoe dat kind uit de moeder uitgedreven wordt. En dan gaat ademen en de bloedsomloop en alles op gang komt. Wonderen van God. Zo geeft God vele wonderen. En dat dus ook de bloedsomloop door de longen op gang komt en zo. Vele wonderen. Zo spreekt David met name als hij naar de hemel kijkt. De zon, de maan, de sterren, maar ook de wolkenhemel. Dat is ook iedere dag weer uniek. Als je let op de wolken. En wat een zegen ook als die wolken zo komen en regen uitgieten. Dan kun je wel eens zo in een droge tijd, kun je met een slang aan het gieten zijn. Kun je maar een heel klein stukje gieten. En vaak werkt het ook veel beter, de regen die uit de lucht komt. En die is ook veel algemener. Heel dorp, hele provincie, heel Nederland, die beregend wordt. Zo werkt God, zo geeft Hij deze dingen redenen om ons te verwonderen. Ook als daar de regenboog staat, of als de bliksem flitst, als er onweer is, of we zien de vogels door de lucht vliegen. We zien allemaal wonderen van God, die Hij laat zien. En het zijn de werken van zijn handen. En David, hij heeft dat gezien. En wij zien het ook. En we mogen hetzelfde geloof als David hebben. David, als hij dat zag, dacht hij, dat heeft mijn God gemaakt. En dat geloven wij ook, wij belijden ook. We hebben het nog in een geloofsbelijdenis beleden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. God, Hij heeft de wereld gemaakt en Hij onderhoudt haar. Maar dat geloof dat God de wereld gemaakt heeft, is ook een aangevochten geloof. Een aangevochten geloof in de tijd van David. In de tijd van David was ook Psalm 14, we hebben Psalm 14 gezongen. De dwaas zegt in zijn boos gemoed, er is geen God. Dus in de tijd van de David waren er mensen die zeiden, God is er niet. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En die waren er vroeger in de tijd van David en die zijn er ook in onze tijd. Mensen die zeggen, God is er niet. En soms kan ook een mens bij zichzelf merken, in zichzelf, dat ook die dwaas in hemzelf zit. Die hem die vraag doet stellen, is God er wel? Ziet Hij ons wel? Weet Hij wel van ons af? Ongeloof was er toen. Ongeloof is er nu. In die tijd was er ook afgoderij. Mensen die een stenen pop maakten. Of een houten pop maakten, met goud overtrokken, iets moois van maakten. En zeiden dat dat God was. Zoals afgoderij ook iets van alle tijden is. Ook in onze tijd is er ook afgoderij. En zo is dat geloof dat God de schepper van hemel en aarde is een aangevochten geloof. Maar het is wel een stem die steeds klinkt en die blijvend klinkt over heel de aarde. Overdag en 's nachts staat er ook in. Hè? De ene dag spreekt overvloedig tot de andere dag en de ene nacht geeft kennis door aan de andere. Zoals in de nacht ook. De wijzen uit het oosten naar de sterrenhemel keken. Dat bestuderen. Daar ook allerlei wetmatigheden in zagen. En zo ook die dingen zagen. Waarin we mogen zien de Heere God. Hij heeft het gemaakt. Hij spreekt in de dag en in de nacht, waar je ook op de aarde bent. Of je nu aan de andere kant van de wereld bent, of hier. Of je nu in Israël bent, of in Nederland bent. Overal zien we de grootheid van Gods werken. Ook overal, zoals er een man was in Israël. En die keek naar de zon en de maan en die dacht, diezelfde zon en diezelfde maan die ik nu zie in Israël. Die is er ook in Nederland. Dezelfde God die ik mag aanbidden in Nederland is ook hier. Zoals een lied het zegt. Op bergen en in dalen. Ja, overal is God waar wij ook immer dwalen of toeven. daar is God, waar mijn gedachten zweven of stijgen, daar is God, omlaag en hoog verheven. Ja, overal is God en zijn werken te zien. Hij is het die dat geeft, die door de schepping tot ons wil spreken. Dat is ook iets wat onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 2. In artikel 2, dan staat in de Nederlandse geloofsbelijdenis: door wat middel God van ons gekend wordt. En dan staat er: wij kennen God door twee middelen. Ten eerste door de schepping en onderhouding en regering van de hele wereld, omdat die als een schoon boek zijn, in het welk alle schepselen groot en klein gelijk als letteren zijn, die ons de onaanzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. En in de tweede plaats spreekt God nog duidelijker, nog meer volkomen, geeft hij zich te kennen in zijn heilig goddelijk woord, namelijk in de Bijbel. En dat zien we ook in Psalm 14 of in Psalm 19. Psalm 19 spreekt eerst over de heerlijkheid van Gods schepping. En dan wordt er nog wat meer aandacht wordt er gegeven voor de zon. De zon die zo duidelijk aanwezig is, die vergeleken wordt met een bruidegom. Dat is een poëtisch spreken. De zon is als een bruidegom die uit zijn slaapkamer gaat en vrolijk is als een held om het pad te lopen. En zo gaat de zon ook zijn weg. Die komt 's morgens op en 's avonds gaat hij onder. En wat een afstand als je die kant op kijkt. Of hij gaat onder aan de andere kant. Wat een enorme afstand heeft die zon zo afgelegd. En dat gebeurt iedere dag weer opnieuw. Ieder jaargetijde weer. In de winter maak je een korter weg. In de zomer een langere weg. Maar zo gaat hij. En zo is hij te zien. En zo, als daar de zon is in de schepping, in de natuur die we nodig hebben. We zouden niet zonder de zon kunnen. Stel je voor dat de zon er niet was, alles was donker. We zouden bevriezen, het zou veel te koud worden. We zouden niet kunnen leven, we hebben de zon nodig. En zoals we de zon nodig hebben in de natuur, zo hebben we de Heere Jezus nodig om zalig te worden. Om kind van God te zijn. Om in vrede met God te leven, hebben wij de zonne der gerechtigheid nodig. En dat wil de Heer Jezus zijn. Psalm 19, hij spreekt over de wonderen in de natuur. En als we bijvoorbeeld naar een natuurfilm kijken, als we daarop letten hoe dat planten groeien, hoe dieren zich voortplanten groeien, en dan is daar redenen om je over te verwonderen. Maar er is nog iets rijkers. Daar is iets groters. En dat is namelijk de Bijbel. Gods woord. Want dan zegt David in vers 8. De wet van de Heere is volmaakt. Deze schepping is niet volmaakt. In deze schepping is overal de gebrokenheid. Wat we in Genesis 3 tegenkomen, in Genesis 1, dan is het nog goed. God zag dat alles wat hij gemaakt had, goed was. Maar in Genesis 3, na de zondeval, dan komt er pijn, moeite, verdriet, doorns, distels enzovoort. Dan komt de gebrokenheid, de onvolmaaktheid in het leven. Maar David, hij beleidt van het woord van God, van de wet van God, die is volmaakt. En dan had David nog een dunnere Bijbel dan wij. Toen was die nog niet zo dik. David, in de tijd van David, dan denken we vooral aan Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Richteren, Rut. Dat waren de boeken die er waren. Samuel was het boek wat aan het opbouwen was. Zelf heeft David psalmen gemaakt. De Bijbel was nog beperkt. Maar hoewel de Bijbel beperkt was, wist hij, die komt van God vandaan. En dat woord van God, dat is volmaakt. Het komt van een volmaakt God. En de kern van de Bijbel, de kern van het woord van God, dat is de Heere Jezus. De Heere Jezus, de Zoon van God. Hij is volmaakt en heeft een volmaakt werk gedaan. En zo mogen we op dat woord zien. David mag weten, het woord is volmaakt. Voor ons is de Bijbel ook belangrijk. En de Heer Jezus heeft zelf gezegd, dat woord van God is zo belangrijk, daar zal geen titel of jota van afvallen. En in het slot van Openbaringen wordt gezegd, je moet de Bijbel niet dikker maken en je moet hem niet dunner maken, maar je moet hem bewaren zoals de Heere hem gegeven heeft. God heeft ons zijn woord gegeven. En dat woord, daar wordt in de eerste plaats van gezegd dat die volmaakt is. En dat hij ook een uitwerking heeft, namelijk hij bekeert de ziel. Als we dat woord van God lezen, heeft dat ook een uitwerking in je leven. Als de Heer Jezus in je leven komt, dan komt ook het leven van Christus in je leven. Dat heeft een bekerende uitwerking. Daarom is het ook belangrijk om de Bijbel te lezen, te overdenken, naar het woord van God te luisteren. Want dat woord, dat verandert een mens. Dat woord is ook een betrouwbaar woord. Dat is het tweede wat David zegt. De getuigenis van de Heere is betrouwbaar. Op het woord van God kun je bouwen en vertrouwen. Op een mensenwoord kun je niet altijd vertrouwen, maar op het woord van God wel. Zoals je al in de schepping ziet, en dat is ook, daar kun je ook over verwonderen, hoe een vaste gang dat de zon gemaakt en de maan maakt. He, daar kunnen ze ook allerlei dingen op uitrekenen. Dat is ook heel vast. Precies op tijd loopt het allemaal. En zoals dat betrouwbaar is, nog meer is het woord van God betrouwbaar. In de Bijbel staat, de zon en de maan zullen voorbij gaan, maar het woord van God gaat nooit voorbij. Dat heeft altijd waarde. Nou, dat belijdt David ook. Het getuigenis van de Heere is een betrouwbaar getuigenis. En dat geeft eenvoudige wijsheid. Ook al ben je niet heel geleerd. Ook al kun je dat niet allemaal zo, zoals wetenschappers dingen kunnen overdenken, berekenen. Al kun je dat allemaal niet. Toch wil de Bijbel je wijs maken. In Spreuken staat al, de vreze des Heren is het beginsel van wijsheid en wetenschap. Gods woord maakt een mens wijs. Zoals een professor die ongelovig is, niet weet wie de wereld en hoe de wereld gemaakt is. Hij zal er best theorieën over hebben, maar ten diepste weet hij het niet. Terwijl een eenvoudig kind die geleerd heeft dat God de wereld gemaakt heeft, het wel weet. Het woord van God geeft wijsheid, maakt een mens wijs, Ook om zalig te worden. Hoe moet je in de hemel komen? Een ongelovige weet het niet. Die weet zelfs nog niet of er een hemel is. De gelovige weet het. Die weet van de weg, de waarheid en het leven. Het woord van God brengt wijsheid, ook bij eenvoudige mensen. En verder wordt er van de wet gezegd, van het woord van God gezegd, de bevelen van de Heere zijn recht en niet krom. Soms kun je regels hebben die krom zijn, die tegenstrijdig zijn. Als de overheid bepaalde regels maakt, die kunnen we tegenstrijdig zijn met andere regels. Ze kunnen eerst regels maken dat je, bijvoorbeeld als je zonnepanelen hebt, dat je dan daar voordelig mee uit bent. En vervolgens kunnen de regels weer veranderen dat het je bepaalde tijd zelfs geld gaat kosten. En zo kunnen regels van mensen, die kunnen tegenstrijdig zijn. Maar de regels van God, die zijn recht. Die zijn betrouwbaar. Die zijn goed. Die zijn volmaakt. Want die heeft de Heere gegeven. En ze brengen ook blijdschap. Het geloof brengt ook blijdschap. Het geloof maakt niet alleen wijs. Als je tot bekering komt, krijg je de wijsheid van het geloof. Maar het geloof geeft ook blijdschap. Geeft ook uitzicht. Uitzicht op hetgeen dat God bereid heeft voor degene die hem liefhebben. Blijdschap in God. Blijdschap om het woord van God. Zoals je dat ook heel duidelijk in deze psalm ziet. In deze psalm zie je een blijdschap over het geloof. En dat zie je ook bijvoorbeeld in psalm 119. Een hele lange psalm die spreekt over de heerlijkheid en de rijkdom van Gods woord en wet. En zo spreekt David daar ook van. Dat het gebod van de Heere recht is. Dat het gebod van de Heere zuiver is. Dat het ook je ogen verlicht. Dat je ook dingen gaat zien, Heere. Dat komt bij u vandaan. U hebt dat gegeven. En zo is de vreze van de Heere ook rein. En ze houdt voor eeuwig stand. Mensenwoorden zijn beperkte woorden. Zijn tijdelijke woorden. Maar Gods woord is een eeuwig woord, wat altijd stand houdt. Wat ook heel waardevol is. Want in vers 11 staat het. Het woord van God is begerenswaardiger dan goud. Ja, dan veel zuiver goud. Zoals wij wel eens zeggen, iets is goed, iets is beter, iets is het allerbest. Nou, al heb je goed goud, al heb je nog beter goud, al heb je het allerbeste goud, het woord van God is meer waard. Heeft meer te zeggen, is belangrijker voor je leven dan aardse schatten. Aardse schatten hebben een beperkte waarde. Dat gaat voorbij. Je kunt uiteindelijk ook niets van je aardse schatten meenemen. Het graf in. De eeuwigheid in. Maar het woord van God, dat maakt je rijk voor dit leven en voor de toekomst. Rijk in Christus. Rijk in het geloof. Dat betekent niet dat je het altijd makkelijk hebt. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij christenen die vanwege hun geloof vervolgd, verdrukt worden. Het geloof wordt wel tegengestaan. Bevochten. Aangevochten. Maar het geloof is uiteindelijk geweldig rijk met toekomst. Het is heel veel waard, meer dan goud, en het is ook zoeter dan honing en honingzeem uit de raad. Dus het allerlekkerste, het allersmakelijkste. Daar kan de mens ook mee bezig zijn. Hoe kun je lekker eten? Hoe kun je lekker eten? Hoe kun je aangenaam door dit leven gaan? Het woord van God is meer waard dan het meest aangename in je leven. En dat weet David. Daar wordt hij door gewaarschuwd. En hij weet het ook. In het houden van het woord van God, daar ligt loon in. Gehoorzaamheid aan het woord, daar kun je niet mee verdienen. Het is niet loon in die zin uitbetaald worden, maar wel, God zegent dat. De zegen van God maakt rijk. En als David zo naar de natuur gekeken heeft, naar het woord van God gekeken heeft, dan komt hij tot een gebed. Dan gaat hij bidden. Dan bedenkt hij het. Hoe zou ik al mijn zonden weten? Wie zal al zijn afdwalingen opmerken? In je leven zijn bekende zonden. Dingen waarvan dat je weet, daar heb je verkeerd gedaan. Daar heb je Gods woord mee overtreden. Daar moet je mee doen, zoals bijvoorbeeld in Psalm 32 staat. In Psalm 32 staat dat je je zonden moet belijden. Psalm 51 spreekt ook over belijdenis van zonde. En zo zijn er veel bijbelgedeelten die spreken erover dat het belangrijk is om je zonden te belijden. Maar al je zonden kennen, dat lukt je niet. Het is natuurlijk wel hoe meer je door God verlicht wordt, hoe meer je het ziet. Dat zie je bijvoorbeeld bij Jesaja, als Jesaja tot profeet geroepen wordt. En dan komt hij voor de heiligheid van God. En als hij voor de heiligheid van God komt, dan ziet hij ook zichzelf. En wat zegt hij dan? Wee mij, want ik ben een man met onreine lippen. En ik woon in het midden van een volk met onreine lippen. Hoe dichter je bij de heiligheid van God komt, hoe meer je ook ziet dat je een schuldig mens bent. Maar ook het zien van al je zonden is onvolkomen. En daarom bidt David het ook. Hij bidt, reinig mij van verborgen afdwalingen. Zo, als het onze Vader ons leert bidden om vergeving van zonden, dan leer je al bidden. Dat we vergeving krijgen, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Zo zien we dat ook hier. David, hij bidt om vergeving, maar hij bidt ook om bewaard te worden van de boze, van het kwaad. Weerhoud uw dienaar ook van hoogmoed, want hoogmoed, dat ligt zo gauw op de loer. Mijn mensen, wij zijn zo gauw hoogmoedig. Afgelopen week was de Haamstede-conferentie. En daar heb ik ook een aantal lezingen zitten luisteren. En in één lezing ging ook een predikant daar dieper op in, op de zonde van hoogmoed. En dan met name ook bij Hiskia, die eerst genezen was, die grote wonderen van God meegemaakt heeft. En Hiskia, als die weer genezen is, als het goed met hem gaat, dan komen de gezanten bij hem om te kijken hoe goed het met hem gaat. En dan laat Hiskia alles zien, al zijn schatten laat hij zien. En als ze dan weer weg zijn, dan komt de profeet Jesaja en die vraagt, wat hebben die mannen gezien? Ja, alles. Alles hebben ze mogen zien. Al mijn heerlijkheid hebben ze mogen zien. Met trots heeft hij getoond wat hij allemaal had. En dan zegt Jesaja, al die schatten, die zullen weggenomen worden. Het gebeurt niet in jouw leven, zullen het later gebeuren. Maar het zal allemaal weggenomen worden. Aardse schatten gaan voorbij. En wij mensen, wij kunnen zo makkelijk hoogmoedig zijn. Hoogmoedig om boven een ander te staan. Terwijl de Bijbel ons leert dat je ootmoedig moet zijn. Hoogmoedig, dat maakt een mens arm. Dat zie je bijvoorbeeld aan Haman. Haman, een van de machtigste mannen in het Bijbelboek Esther, komt hij voor. Hij was in het Rijk Babylonische Rijk was hij, of Persische Rijk was hij een van de machtigste mannen. En hij mocht bij de koning op bezoek komen en bij de koningin op bezoek komen en hij komt thuis. En zijn ouders en zijn vrienden en zijn vrouw die prijzen hem. Wat heb jij het geweldig gemaakt, Haman? En dan zegt Haman, maar ik ben niet echt gelukkig. Ben jij niet echt gelukkig? Hoe kan dat nou? Ja, zegt Haman. Want als ik vanuit het paleis naar huis ga, dan is daar een Mordechai, een Jood, en die buigt niet voor mij. Hij is erop aangesproken dat je ook voor Haman moet buigen, alle mensen buigen, vond hij maar heel gewoon. Maar Mordechai, die buigt niet. En dat steekt hem, dat doet hem pijn. Nou, dat is nou hoogmoed. Bij hoogmoed is het, als één ding je dwars zit, als weinig dingen je dwars zitten, dan heb je daar last van. Ootmoed is o zoveel beter. Dan tel je je zegeningen. Dan leef je in dankbaarheid. Maar hoogmoed maakt een mens arm. David was koning. Hij wist dat hij het nodig had om voor de hoogmoed bewaard te worden. Wij hebben dat ook nodig. Dat niet de hoogmoed over ons heerst, maar dat de ootmoed in ons leven is. Zoals een Augustinus gevraagd werd. Wat is de belangrijkste les die je als christen leert? En toen heeft Augustinus gezegd, de belangrijkste les die je als christen leert is ootmoed. Toen vroegen ze, ja maar wat is dan de tweede les die belangrijk is die je als christen leert? En toen zei hij, dat is ootmoed. En vervolgens werd gevraagd, en wat is dan de derde les die je als christen moet leren? En hij zei, dat is weer ootmoed. Ootmoed, ootmoed, ootmoed. Dat moet steeds weer geleerd worden, beoefend worden. En dat brengt ook zegen met zich mee. David weet het. Als de hoogmoed niet heerst, dan, ja, dan bevrijdt mij dat ook van veel overtreding, van veel zonde. Als je boven een ander wil staan, kun je ook makkelijker zondige, verkeerde dingen doen. David, hij bidt erom. Heere, wilt u mij bewaren voor hoogmoed? En vervolgens bidt hij, Heere, laat mijn de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hoofd, van mijn hart, welgevallig zijn voor uw aangezicht. Het is zijn verlangen om te spreken, om te denken tot eer van God. Want die tong en die mond kunnen heel makkelijk verkeerd gebruikt worden. In het Onze Vader heeft de Heere ons al leren bidden. Uw naam worden geheiligd. En Jacobus, hij waarschuwt tegen de zonde van de tong. Hij noemt de tong een wereld van ongerechtigheid. En daarom bid, wordt ook in de psalmen gebeden, zet Heere een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond. Je kunt bidden om bewaard te worden voor de zonde van je mond en van je tong. Ja, dat kan wel eens zijn dat je dingen denkt. En dat je denkt, nou wat ik nou denk, dat is niet zo mooi. Geen mooie gedachten die in mij zitten, in mijn hoofd zitten. Dat, ja, dat moet toch echt niet gedaan worden. Daar kun je jezelf voor schamen. Dat heb je ook te belijden, Heere. Ik heb te belijden dat er in mijn hoofd zondige gedachten zijn. En dan mag je ook bidden, Heere, mogen er andere gedachten zijn. Gedachten tot uw eer. Zodat ik u zal grootmaken. En dat zien we ook hier heel positief. Hier heel positief, vanuit een wedergeboren hart, bidt David, Heere, laat mijn spreken en mijn denken tot eer van u zijn. Want dat kan. Want u hebt uw Heilige Geest gezonden. En hoewel wij dat onvolkomen doen, want dat denken en dat spreken van ons, dat dat altijd tot eer van God is, dan merk je van, dat is niet zo. Maar het is wel zo bij de Heer Jezus. De Heer Jezus, de grote zoon van David, zijn spreken en zijn denken is altijd tot eer van de Vader geweest. En daar steunen we op. Daar moest David op steunen. Hij zegt het, mijn Heere, mijn rots en mijn verlosser. Hij kon op de Heere steunen als een rots en als een verlosser. En dat hebben wij ook nodig. Wij moeten ook op de Heere Jezus steunen. Op zijn genade. Op zijn verlossend werk. Want de Heere Jezus, hij is die vaste rots. Die vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw. Laat mij rusten in uw schouw, waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. De Heer Jezus, de Heere, hij is een rots en hij is een verlosser. Hij is de verlosser. Hij is de rots. Hij is de verlosser. Dat mogen we weten. Maar in het geloof mag het nog dieper gezegd worden. David mag zeggen, de Heere, hij is mijn rots en mijn verlosser. Mag dat ook uw geloofsbelijdenis zijn. Dat ook u mee mag belijden. De Heere Jezus, hij is mijn rots, mijn vaste rots. Hij is ook mijn verlosser. Hij verlost mij van de verborgen zonde, van de hoogmoed, van de woorden die te snel over mijn lippen komen. Of gedachten die in me zijn, die niet goed zijn. Hij verlost. Bij hem is heil, voor nu en eeuwig. Amen. Zingen we uit Psalm 19, vers 7, uit dat gebed van David, dat hij bidt, weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hoverdij. Psalm 19, vers 7. danken en voorbeden doen. Laat ons bidden en danken. Heer in de hemel, zo mogen wij u danken dat we tot u mogen komen, dat we het woord van u mochten lezen. Dat we zo David aan het woord horen, maar dat het ook een woord is voor vandaag. Zoals David in zijn tijd, in de schepping, in de natuur, de wonderen van u zag. Zo mogen wij dat ook zien, ook in onze tijd. Duizenden wonderen. We danken u ervoor. En we bidden u dat we daar niet ongelovig op reageren. Zoals de dwaas die in zijn hart zegt, er is geen God. En als we het bij onszelf opmerken, als we merken dat die dwaas ook in ons is, Heere, dat we daarmee eerlijk voor u komen, biddend om uw Heilige Geest, lezend in uw woord, om het bij u te zoeken. Bij u te zoeken het leven, het heil. Want dat woord van u, dat is een goed woord. Dat bekeert. Dat brengt tot leven terug. Dat brengt tot u. Tot u, Heer Jezus, die gekomen bent om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En zeker, met dat woord moeten we goed omgaan. Daar moeten we niet mee omgaan zoals de fariseeën en de schriftgeleerden die dachten op grond van hun eigen gerechtigheid, op grond van hun eigen goedheid, tot genade te komen. Maar we hebben dat woord aan te nemen, te ontvangen, zoals de profeten erover gesproken hebben. Zoals de apostelen erover gesproken hebben. Zoals u, Heer Jezus, zelf over gesproken heeft. We hebben uw Heilige Geest nodig. Om dat woord op de rechte wijze te verstaan. Zodat wij wijs worden. Ook al zijn we eenvoudige mensen. Dat we wijs worden omdat u werkelijk wijs maakt. Wijs tot zaligheid. We danken u voor de weg die u ons wijst. En we bidden u dat wij die weg gaan. Dat we onze treden in uw spoor zetten. Wij bidden u dat we gereinigd worden. Keer op keer gereinigd worden. Dat woord van u is rein. En het maakt rein. Wat een zegen, Heere. We bidden u voor deze gemeente. Wees u ook met haar. We danken u voor de goede dingen die er mogen plaatsvinden in deze gemeente. We bidden om uw zegen over het werk van deze gemeente. Zodat ook hier mensen toegebracht worden. Getuigen van u zijn lichtend licht en een zoutend zout. We bidden u voor degenen die hier niet zijn, of hier niet konden zijn, of op vakantie zijn. Dat we hen ook bewaren, weer veilig thuis brengen. We willen u ook bidden, ook voor deze wereld die bloedt uit duizend wonden. Waar oorlogen zijn. Waar strijd is, waar haat is. Waar rampen zijn, waar ook een grote modderstroom in Nepal was, waar mensen onder verdwenen zijn. Heere, u weet het. U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat we het in uw hand geven. Dat we ons niet tegen u verharden, want dat kan ook gebeuren door de rampen. Dat was het waar de vuist tegen u opsteken. Waarom laat u dat gebeuren? Maar Heere, dat we niet de vuist tegen u opsteken, maar dat wij ons voor u verootmoedigen. Want vanwege de zonden zijn de wonden. Dat we beseffen welke uitwerking van het kwaad uitgaat. En dat we in dit leven moeten lijden, ook al hebben we niet bijzonder gezondigd. U Heer Jezus, u hebt totaal niet gezondigd. En toch moest u lijden. Toch moest u het kruis dragen. En uw lijden is een verzoenend lijden, een uniek lijden. Heere, geef dat we ook achter u aangaan. Dat we onze treden in uw spoor zetten. We bidden u zo voor komende week. Voor de scholen die weer begonnen zijn of gaan beginnen. Dat we ook daar uw zegen schenken. Zo bidden wij u voor personeel, onderwijzend personeel. Geef hen ook ware wijsheid. Niet alleen wijsheid voor beneden, hoe je met kinderen moet omgaan, hoe je lesstof over moet dragen, hoe je met jeugd om moet gaan, ook belangrijke dingen, om dat ook goed te doen. Maar Heere, dat we ook ontzag voor u hebben. Dat zo ook de ware wijsheid doorgegeven wordt in het onderwijs. En dat gaat niet automatisch, Heere. Want van nature zitten wij mensen op een doodlopende weg. We hebben u nodig en uw woord nodig. We bidden u dat we zo een lichtend licht en een zoutend zout in deze wereld zijn. We danken u voor het goede dat ook deze dag weer meegegeven mocht worden in dit kerkgebouw, in andere kerkgebouwen. We bidden u dat we het woord van u meedragen in ons hoofd en in ons hart. Zo bidden en danken wij u in Jezus' naam. Amen. Zingen we uit Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag en dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68, vers 10. gemeente, verhef dan uw gelovige uw hart tot God en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.
Ja, fantastisch.